En wij gaan weer terug naar Psalm 68, waar wij terecht zijn, in ieder geval bij de grote schare evangelisten, boodschappers van goede tijdingen was het, een grote heerschaar waarmee wij bemerken waar dit schriftgedeelte over spreekt, namelijk over de dood en opstanding van Christus, daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond, en dus de verschijning van de evangelisten. En daarna komen er een paar ingewikkelde zinnen. Ik ben altijd geneigd aan de ene kant weliswaar wat kritiek te hebben op de vertaling en dus op de vertalers. Aan de andere kant moet ik zeggen dat het toch heus niet meevalt om het een en ander te vertalen als je echt niet begrijpt waar het eigenlijk over gaat. Omdat het wat vage, cryptische taal is, die bovendien vaak nog meerdere toepassingen heeft. Dat is slecht te doen, om niet te zeggen, helemaal niet. En het idee dat wij precies kunnen weten wat er nou eigenlijk staat, met al onze taalstudie van de afgelopen millennia, en dat we het nu wel weten wat er staat, ik moet u zeggen, zo ligt het niet. Het blijft dus wat moeilijk. Maar vers 13 mag toch niet al te moeilijk zijn, mede omdat wij natuurlijk toch in elk geval het Nieuwe Testament ook hebben en wat aanwijzingen in het Nieuwe Testament met betrekking tot dit soort bedekte schriftplaatsen in het Oude. En dus er staat de koningen der heerscharen vloden weg, die wilden er niets mee te maken hebben. Met hem die de eenzame zet in een gevangenis en uitvoert degene die in boeien gevangen zijn. Met de Heere die uittoog vanuit Petra, Sela, om te bouwen. Zijn kahal, zijn ecclesia, zijn gemeente. Letterlijk overdrachtelijk, daar hebben we het nou even niet over. Maar men wilde het niet. Men loopt er weer weg. Dat is nog steeds zo dat de koningen der aarde tezamen beraadslagen tegen God en zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun touwen van ons werpen, hun banden verscheuren enzovoort. Dat is Psalm 2, dat is nog steeds aan de orde. Dat vind je hier dan ook, de koningen der heerscharen vloden weg. Nog een keer, zij vloden weg. En zij die thuis bleef, was toch een die niet wegvloot. Zij die thuis bleef, deelde de roof uit. Nou weet ik niet of u die uitdrukking nog kent. De roof uitdelen. Maar als je weet dat het woord roof gewoon de betekenis heeft van de buit, dan begrijpt u dat misschien. We hebben trouwens enige illustraties in de loop van de geschiedenis van Israël, waarbij de legers, de vijandelijke legers, ineens waren verdwenen. En zij lieten hun bezittingen achter. En daarom eten wij haring en wittebrood in Leiden op 3 oktober. Ik zie mensen kijken, ik weet niet waar hij het over heeft. Dat heb je, zat niet in de kanon van geschiedenislessen. Leidens ontzet, de Spanjaarden verdreven enzovoorts, van de ene dag op de andere. En toen vonden ze in het legerkamp van de Spanjaarden haring en wittebrood, dus dat hebben ze sindsdien gegeten. Dat is verplicht op 3 oktober in Leiden of zoiets. Komen uit het hele land ex-Leidenaren om Leiden in last te brengen. Maar, zoiets. Maar goed, ze deelden de roof uit. Dat was genoeg. Zij die thuis bleven niet wegliep. Weet u nog, degene die niet wegliep? Wie gelooft, die zal niet weglopen. Weglopen, lopen, lopen is rennen, dat weet u waarschijnlijk, hè? Lopen. Looppas, dat is niet wandelen, dat is snel. Enzovoort. En de Bijbel zegt, wie gelooft zal niet haasten. Zal namelijk niet bij die steen weg, dat is Jesaja 28. Onder andere dan, want wordt het Nieuwe Testament aangehaald. Als je gelooft, loop je niet bij die steen weg. En anderen lopen wel weg, maar struikelen over de steen. Dat is het. Maar zij die te huis bleef, kreeg de buit. Maar als we het nou hebben. Ik zei toch dat het niet zo makkelijk is als je niet weet waar het over gaat. Als we het nou hebben over het aanbreken van het nieuwe verbond. En over de koningen der aarde die het niet wilden. De volkeren der aarde dus impliciet, die moeten niks van de Messias hebben. U weet wel, zoiets als de zijnen hebben hem niet aangenomen en de wereld heeft hem niet gekend. Ik ruk het een klein beetje uit zijn verband, want dit zijn eigenlijk uitspraken uit oud-testamentische tijd, daar in Johannes 1. Maar dat is het beginsel. Men heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Men wil hem niet, maar noem er nou eens een die hem wel wilde. En die daarmee thuis bleef. Die er niet bij vandaan liep. Een koning. Nou ja, dat is het algemene antwoord. Dat weten wij niet. En dat is het dan. En als ik zeg wel te weten, dan ben ik dus arrogant. Maar ik heb nog een paar voorbeelden van arrogantie voor u. Breek me de... niet los. Maar toch maar. Ik las net weer dat er weer een cursus is, effectief bidden. In samenwerking met allerlei kerken in Nederland, inclusief het Leger des Heils en Bond. In uitdaging, ja, las ik dat, ja. Als je geïnteresseerd bent, dan mag je het even lezen en weet je bij welke internetsite je zich kunt inschrijven en wat het kost. Het zijn allemaal mensen, die specialisten, die daar les in geven in hoe je moet bidden en hoe je God dus kunt manipuleren en zover kunt krijgen dat hij doet wat jij bedacht hebt. Ik vind zulke dingen schandalig en godslasterlijk, maar sorry, het zal aan mij liggen, maar goed. Wat weet men ervan? Maar noem er nou eens één. Wij weten het wel. Je zegt, er staat niet in de Bijbel. Dan zeg ik, nou, de naam van die koning staat niet in de Bijbel. Maar het staat wel in de Bijbel. Want in de Bijbel, in Jesaja, staat dat in heel de wereld het licht zou uitgaan. In duisternis zou terechtkomen. Maar dat in plaats daarvan ergens in de wereld het licht zou opgaan. Namelijk in Gallië. Bij de Galliërs, de Galliërs, bij de Kelten dan, dat is hetzelfde, en in het land van Zebulon en Naphtali, waar die wonen. Dat is in Noordwest-Europa. En specifiek in Brittannië, maar dat zijn twee andere hoofdstukken in Jesaja. Het staat er wel, de koning kennen wij ook, dat was Caradoc, Caractacus, Caratacus, of hoe die maar heten mag. En hoe die geschiedenis gegaan is, weten wij ook. Het staat ook in geschiedenisboeken buiten de Bijbel vermeld. Nee, niet noodzakelijk kerkgeschiedenis, maar gewoon geschiedenis wordt ook vermeld. Dus wij weten het wel. Men wil alleen niet weten dat dat ook in de Bijbel wordt aangekondigd. En dat het niet voor niks was daar bij dat volk en bij die koning, omdat dat volk en die koning de rechtstreekse erfgenaam was van de 10 stammen van Israël, en dat ook dat in de Bijbel was aangekondigd. Want men kent de Bijbel niet. En wil dat ook niet. Althans, dat is mijn ervaring. Dan kunt u zeggen, maar ik heb andere belevingen, andere ervaringen. Oké, dat is goed, man. Maar ik sta hier nu, zeg maar, hoe ik dat zie, hoe ik dat meemaak enzovoort. Men wil dat niet weten. Ik heb er nog een paar van die aard voor u in petto, eventueel. Want zo gaat dat. Allerlei theorieën waarmee wij geconfronteerd worden, omdat men niet wil geloven wat de Bijbel letterlijk zegt. En wat de Bijbel letterlijk zegt, houdt rechtstreeks verband met de geschiedenis, de wereldgeschiedenis. Maar men wil de Bijbel vooral houden als een mystiek boek, als een religieus boek, dat je niet mag beschouwen als historisch, op welke wijze dan ook, maar enigszins betrouwbaar. Dat is het eigenlijk. En daar komen die dingen uit voort. Daarom kent men niet buiten de Bijbel om een koninkrijk van David en Salomo. Omdat men dat ook niet wil. En als men het toch tegenkomt, geeft men het een andere naam. Niet Israëlitisch aan de oostzijde van de Middellandse Zee, maar Fonicisch aan de oostzijde van de Middellandse Zee. En omdat David en Salomo een alliantie vormden, in ieder geval met Teres, koning Hiram, ongeacht het rugnummer van Hiram. Zeg maar, nou ja, dat was vanuit Teres. En eventueel Sidon. Enzovoort. En zo redeneert men het weg. Nou ja, en als iemand dan, ik bijvoorbeeld, maar als iemand dan zegt van ja, maar het is anders, het is eigenlijk Israël, het is David, het is Salomo, die daar de kracht aan verleent, aan alle activiteiten van de zogenaamde Feniciërs, dan zeg je, nou, wat is dat nou weer voor een wilde theorie, heb je dat zelf bedacht? Dat heb ik nooit gehoord, dat kan niet waar zijn. Nee, nou dan niet. Waarom niet? Waarom kan het niet waar zijn? Omdat het in de Bijbel staat. Want dat was het wereldrijk van die dagen. Begrijp je wel? Enzovoort, enzovoort. Maar ik ga eerst verder hier. Er was iemand die bleef thuis en die kreeg alle bezittingen. En niemand kan ontkennen dat sinds die dagen hier in West-Europa daar een cultuur ontwikkeld is geworden. Ik noem het liever niet het christendom, maar toch. Dat was het wel. Christendom is gevestigd hier in Noordwest-Europa. En van daaruit, niet vanuit Jeruzalem, ook zelfs niet vanuit Rome, verspreid geworden in de hele wereld. En eigenlijk officieel tot in onze dagen. Nou ja, het zijn de nadagen. Maar zo is het wel altijd geweest. En gebleven. Dat is waar het over gaat. En dan staat er, al laagt gij lieden, gij laagt is het hè. U lag, verleden tijd van liggen. Gij laagt, al laagt gij tussen. En u ziet dat de vertalers moeite gehad hebben. Ze hebben ons dat ook medegedeeld, want ze delen ons mee dat ze 1, 2, 3, 4, 5, 6 woorden hebben ingevuld. Om er nog iets van te maken. Vindt u dat? Als je zoiets tegenkomt, dan moet je altijd denken, wat was het probleem, waarom hebben ze dit gedaan? Maar het is nog gekker. Want er staat twee rijen van stenen. Twee rijen van stenen. Dat zijn vier woorden, maar daar staat er maar één. In de grondtekst. En dat is eigenlijk gewoon het woord voor stal. Maar omdat het altijd in een dualis voorkomt. Het uitziet als een dualis, als een tweevoudsvorm. Net als de naam Ephraim, maar het was er ook maar één, vertaalt men het met twee, voegt men dat bij, zeg maar, het zijn twee. En rijen van stenen, ja, dat is maar wat men ervan bedacht heeft. Ik kan er beter niet al te uitgebreid op ingaan, want het kost me zeer veel tijd eigenlijk. Maar het is gewoon een stal, eventueel een kudde. Shafat, je kan het zo nazoeken, dat is wordt vertaald met een stal. En als het een werkwoord is, shafat, dan wordt het vertaald en opgevat als positioneren, een plaats geven, op een locatie ordenen. Op een rij zetten ergens. Vandaar al laag gij lieden tussen stenen, weet ik veel. Maar als je hetzelfde woord tegenkomt in Richter 5 vers 16 in de lofzang van Deborah, is het vertaald met stalling. Nou ja, stallingen, want men ontkomt niet aan het idee dat het een meervoud zou zijn. Of een dualis. Maar daar kan je best aan ontkomen. Het moet toch uit het verband van de zin blijken enzovoort. Maar het beschrijft een positie van inactiviteit. Van passiviteit in de zin van er gebeurt niks. Al lagen jullie plat. Al deden jullie helemaal niks. Al waren jullie op stal gezet. Want dat is eigenlijk wat er dan zo staat. Dat is het idee. Dan nog, vleugelen eener duiven overdekt met zilver en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Want geluw is gewoon geel. Eventueel ook is het woord voor, dat kan, gegraven. En dat is gewoon graveren. Gegraveerd. Een sierlijke duif, want het is een beeld. De duif, wij kennen de duif als beeld van, ik doe het snel hè, dit nu, hè, want we zijn tegen het eind van de week. Dus een duif is, kennen wij als een beeld van de geest, de Heilige Geest. Maar net zo goed als de uitbeelding van de drager van de Heilige Geest. Degene in wie de geest woont. Het voertuig waarvan de geest zich bedient. Een duif. En de duif kennen wij in de Bijbel weliswaar sinds Johannes de Doper in het Nieuwe Testament als beeld van de geest. Ik zag de geest op en nederdalen in de gedaante van een duif, heet dat dan. Maar neemt niet weg dat wij in het Oude Testament lezen over een tortelduif. En dan is het Israël. Dat is in Psalm 74 vers 19. Ik zoek er niet op, want ik krijg haast. Hè? Psalm 74 vers 19. De duif. Als type van Israël, lees het maar na. En we vinden hem ook, de duif, een botte duif zelfs. Heb je ook scherpe duiven? Nou ja, als een botte duif in Hosea 7 vers 11. En dan specifiek zelfs als de aanduiding van de 10 stammen van Israël. Ephraim is een botte duif, staat er. Het is geen positieve tekst. Maar niettemin, het gaat mij alleen maar om de duif als type van Israël. Omdat de Heer, de kracht van de Heer, zijn geest, de geest des Heeren, zich primair bedient van Israël. Als het uitverkoren volk. Dat is wat het is. Een verzegeld volk, door de geest verzegeld. Dat is Openbaring 7, maar toe maar. Zulke dingen. Dus, al lagen jullie ook plat. Al deden jullie ook niks, toch, gij zult worden als vleugelen eener duiven overdekt met zilver en welke vederen zijn met uitgegraven, geluwen. Het woord is dus twee keer vertaald, uitgegraven en geluwen. Uitgegraven en geel, gegraveerd enzovoort, met gravuren dus. Nou ja, en dan staat er in vers 15... Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Salmon. Dat is volkomen onbegrijpelijke taal. Zeg ik dan. Niettemin, Luther, die de Bijbel vertaalde voordat de Statenvertalers dat deden. Luther vertaalde de Bijbel en de Statenvertalers zijn hem in veel gevallen gevolgd. Alleen hier niet. Luther vertaalde vers 15 als volgt. Wanneer de Almachtige de koningen onder hen verstrooit, onder Israël dus, onder die duif, onder die ene die thuis bleef. Als de Almachtige de koningen onder hen verstrooit, wordt het helder, sneeuwwit, waar het donker is, want Salmon is het woord voor donker, voor schaduw, eventueel. Ik zal het nog één keer lezen. Wanneer de Almachtige de koningen onder hen verstrooit, daarin staat er, in de Statenvertaling, onder hen, vertaalt Luther, wordt het helder, wordt het licht, wordt het wit, waar het donker is of was. Nou, dat is precies waar het over gaat, in Jesaja al, maar daarna in het Nieuwe Testament. Waar het evangelie komt, zal ik maar zeggen, waar Israël zijn functie vervult, waar het woord van God en het Nieuwe Testament gevestigd wordt, om zo te zeggen, daar gaat het licht op. Een land, een volk dat in duisternis wandelt, zal licht zien. Over die schriftgedeelte, dat schriftgedeelte in Jesaja heb ik het. Jesaja 7, Jesaja 8, waar het maar is. Zie? En dan nog zo'n vers, zal ik maar meteen zeggen wat Luther zegt. Hier staat, de berg Bazan is de berg Bazan een berg gods? Ik moet u zeggen, Bazan is niet eens een berg. En voor zover wij denken dat Bazan een berg is, komt dat door dit vers. Bazan is geen berg. Bazan betekent zoveel als een vruchtbare vlakte. In de zin van een vruchtbare vlakte zonder stenen. Zoiets als een Karmel, zal ik maar zeggen. Hoewel dat ook, dat is een berg, maar betekent ook feitelijk een vruchtbare plaats. Maar Bazan is gewoon een vruchtbare vlakte. Dus het woord berg is een beetje moeilijk. Maar Luther, waarvoor vriendelijk dank, vertaalt: Gods berg is een vruchtbare berg. En de naam Bazan verdwijnt dus. Het woord Bazan wordt vertaald met vruchtbaar. Volkomen terecht. Gods berg is een vruchtbare berg. Een groot en vruchtbaar gebergte. Dat is hem. En waar een berg een uitbeelding is van een koninkrijk. Je weet wel, de zeven bergen zijn zeven koninkrijken. En Babel is een berg. Nee, Babel ligt in een vlakte. Maar Babel wordt een berg genoemd die in zee geworpen zal worden. En dat soort dingen. Een berg is een beeld van een koninkrijk. Een verhoging. Of iets dergelijks. Zo is het koninkrijk van Christus een berg. Die heet bij gelegenheid Sion. En die blijft bestaan, die is vruchtbaar, is vruchtbaar gebergd, een groot en vruchtbaar. Dat wil zeggen, toen het nieuwe verbond aanbrak, werd wel degelijk dat koninkrijk van Christus gevestigd. En het heeft inderdaad hier op aarde één uitwerking. Zij het dan in het verborgene, maar het gaat wel door. Prediking van het evangelie en de verspreiding van het woord Gods en de roeping van de gemeente als eerstgeborene van dit koninkrijk en daarmee van de nieuwe schepping enzovoorts. Dan excuseer ik mij weer, want ja, het is cryptische taal sowieso en dat maakt de vertaling zo lastig. Maar daarom zeg ik dat even. Dan kom ik bij vers 18. Gods wagenen zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. Hoeveel is dat bij elkaar? Het antwoord is heel veel. Nog zo'n schriftplaats. Duizenden, tienduizenden, 1000 × 10.000. Hebreeën 12, Daniel 7, toch? Ja. Maar daar gaat het over de gemeente, bij de schriftplaatsen. Gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden, duizenden staat er, abusievelijk geloof ik, in de staande vertaling. Had tienduizenden moeten staan, want dat staat er echt. Tot de vele tienduizenden enzovoort. In verband met een hemels Jeruzalem. En je vindt diezelfde tienduizenden in Daniel 7, waar het gaat om Christus, de zoon des mensen, en het gericht dat zich zette. En degene die deel hebben aan dat gericht. De stoelen, niet maar één, maar de stoelen des gerichts. En dan is het ook 10.000 × 10.000 enzovoorts. Dat is een aanduiding van de gemeente. En als u zegt, maar dat zie ik niet of dat staat er niet, dan zeg ik, nee, het staat er ook niet. Maar dat is nou net de verborgenheid. Daar kom je pas achter als je schrift met schrift vergelijkt. En strikt genomen, ja, dat is studie. Als je niet schrift met schrift vergelijkt, ben je gewoon aan het lezen. En ik ken iemand die heet Willem Jansen. Van zijn achternaam, Gwilym Jones, want hij was uit Wales. En die zei, er staat nergens in de Bijbel dat je de Bijbel moet lezen. Hij zei, er staat onderzoekt de schriften. Je wordt geacht niet ze te lezen, je wordt geacht de Bijbel te bestuderen. En dat doe je zo, schrift met schrift vergelijken. En dat is juist, ja, zo is dat. En dan kom je wel tot dit soort conclusies. Bovendien die tienduizenden verdubbeld enzovoort. Let op dat verdubbeld, vind ik ook leuk. Want zodra het 2 wordt, dan ben je al snel terecht bij eerstgeboorterecht. Met zijn dubbel deel. En dan ben je weer bij de gemeente. Die vele malen wordt uitgebeeld door een duo. Een 2. Tot in 2 broden aan toe. Maar toe maar. Of dat een zwak argument is. Ja, dat is een zwak argument wat ik nu zeg. Maar waarom staat het er anders? En wat die wagenen betreft. Het gaat uiteraard niet om de wagens. Hoewel het begrip wagen toch in zich bergt het beeld van wedergeboorte. Weet u nog, heb ik u enige dagen geleden gezegd. Met die raderen enzovoorts. Wedergeboorte, Gilgal. Maar toch maar. Maar het gaat niet om de wagen, het gaat uiteraard wat er in die wagen zit. Dit is gewoon de cavalerie. Die komen met paarden en wagens. Tegenwoordig de paarden alleen nog op Prinsjesdag. En voor de rest zijn het tanks. En dat heet wel cavalerie. En een caval, dat weet u, dat is een paard. En het heet bovendien brede wapens. Toch? En die wagens, ruiterswagens, hoort bij elkaar, dat is de cavalerie. En cavalerie wordt geacht het sterkste deel van het leger te zijn, van oudsher. Dat bedoel je nog? Als je geen cavalerie hebt, dan kun je niet winnen. En als een sterke leger eraan komt, dat onoverwinnelijk is, dan roep je heel hard, daar komt de cavalerie. En dan is het, weet u wel, uit het Wilde Westen, zal ik maar zeggen. Dat weet u allemaal nog wel, hè? Goed. Nou, dat is waar het over gaat, Gods leger. En vergis je niet, wij als gemeente worden beschouwd. Men lezen Ezechiël 50 en 51, dat is wel aardig. Als je een keer tijd hebt. We lezen over het leger van de Heer, waardoor Babel en daarmee het Rijk van Babel ten onder gebracht wordt. Maar het is de gemeente. Nou goed. De Heere is onder hen, onder die vele tienduizenden, maar dat begrijpt u als dit een verwijzing is naar de gemeente. De Heer maakt daar deel van uit. En de Heere is onder hen, betekent de Heer maakt deel uit van dat leger. Hij geeft er uiteraard leiding aan. En dan lees ik niet Luther, maar gewoon de NBG van 1951. Daar staat, de Heere is van de Sinaï het heiligdom binnengegaan. En met zo'n vertaling kan ik leven. De Heere is van de Sinaï, dat is het oude verbond immers, de tastelijke berg, waartoe wij niet gekomen zijn, juist niet. De Heere is van de Sinaï het heiligdom binnengegaan en dat is op Sion uiteraard. Letterlijk dan wel overdrachtelijk. Maar het is bijna letterlijk wat beschreven wordt in Hebreeën 12. Over die tienduizenden, dat vind je daar. En dat is in samenhang daar met de tastelijke berg Sinaï en de ontastelijke berg Sion. Dus je kunt je nog afvragen of de schrijver van Hebreeën 12 misschien toch eerst deze verse uit Psalm 68 onder ogen had. Dat is theorie. Kan ik verder ook niks mee. Maar het ligt toch voor de hand om die schriftplaatsen dan te vergelijken. Het gaat om het aanbreken van het nieuwe verbond. Nou eenmaal. En dan volgt vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Wie? Ja, de Heere uiteraard uit vers 18. Die deel uitmaakt van die tienduizenden. Zijn die tienduizenden dan ook opgevaren? Nou ja. Niet op grond van dit vers, maar wel omdat het in het Nieuwe Testament staat. Want daar staat dat God Christus heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Efeze 1 en vervolgens Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt met Christus en u heeft hij medegezet in de hemel. Met het oog op Lamenatsjach, met het oog op de eeuwigheid. Om in de toekomende eeuwen De genade van God te demonstreren tot een betoning van zijn genade enzovoorts. Daar gaat het over. Gij zijt opgevaren in de hoogte en wat heeft hij meegevoerd? Staat hier, de gevangenis. Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Er staat min of meer twee keer hetzelfde woord. Eigenlijk in vers 19. Eén als werkwoord, een ander min of meer een zelfstandig naamwoord. Het een is Shabba en de ander is Shabi, of weet ik veel, maar het is gewoon hetzelfde. En wat er staat, zo letterlijk mogelijk, voor zover dat kan en toelaatbaar is, hij heeft degene die al gevangen waren, want het gaat niet om het gebouw, hè, de gevangenis. Bij de wagen gaat het ook om degene die erin zitten. Ik hoop dat u dat begrijpt. En bij de gevangenis gaat het om degene die daarin zitten. En als we het hebben over de school, hebben we het over degene die in de school zijn. Dan wel op de school, maar niet over het gebouw, toch? En als we het hebben over de kerk, hebben we het ook niet over het gebouw weer aan de andere kant van de straat. Maar hebben we het over de verzamelde leden van de kerk, de gemeente van Christus namelijk. Niet het uitwendige. En als de gevangenis is gevankelijk weggevoerd, betekent het dat degenen die gevangen waren, reeds uit die gevangenis gehaald zijn, als het ware, en nu overgebracht zijn naar een andere locatie. En omdat ze gevankelijk zijn weggevoerd, zijn ze nog steeds gevangenen, maar nou van degene die hen heeft weggevoerd. En wie heeft hen weggevoerd? De Heere. En dus zegt Paulus, en ik citeer maar weer Efeze, want dat is dan toch het meest voor de hand liggende. Zegt Paulus in Efeze, daarom bid ik u, ik de gevangene in de Heere, heb je die? Zo begint hoofdstuk 3, geloof ik, als ik me goed herinner. Maar in elk geval hoofdstuk 4. En eigenlijk moet ik nou daar verder gaan. Bij Efeze 4. Want hij heeft het daar wel degelijk. Hij citeert daar wel degelijk dit vers. Niet in het vers wat ik nu noem. Dat was vers 1 van Efeze 4. Ik bid u, ik, de gevangene in de Heere, en dat zegt hij dan, dat schrijft hij, nadat hij eerst in het hoofdstuk daarvoor gezegd heeft, in Efeze hoofdstuk 3 vers 1, om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. En niet meteen zeggen, inderdaad, hij is een gevangene, want hij zat in Rome gevangenen. Gevangen. Maar hij zegt toch niet, ik ben de gevangene van de keizer? Dat was zijn gevangenschap in Rome. Hij zegt, ik ben de gevangene van Christus Jezus. Voor u. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der de huishouding, de heerschappij eigenlijk, de Martial. Indien je maar gehoord hebt van de bedeling, de huishouding, de heerschappij der genade gods, die mij gegeven is aan u, dat in mij de openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het gaat over die verborgenheden van het koninkrijk, enzovoorts. En zijn verhaal gaat verder, hij neemt de draad opnieuw op, want dit is een intermezzo, een parenthese. En neemt de draad weer op met dezelfde woorden, min of meer, in hoofdstuk 4 vers 1. Als je heel hoofdstuk 3 weglaat, dan duurt het heel lang voordat je in de gaten hebt dat je iets kwijt bent. En misschien merk je het nooit. Want 4 begint ook met, ik bid u dan, zo bid ik u dan, let op hoe het geformuleerd is, zo bid ik u dan, wil zeggen, ja, dat was ik al begonnen te zeggen, ik bid u dan, althans, ik als gevangene, maar, en het was, ik bid u dat u weet wat de verborgenheid is en dat soort dingen. En nu verder, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Zal ik even wat tussendoor zeggen? Als behorend tot die 10.000 maal 10.000 verdubbeld. Als in die wagenen. En die ruiteren en wat er maar was. Ik bid u dan dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes, voor de goede orde, dat betekent geestelijke eenheid, door de band des vredes, dat is gewoon het nieuwe verband, het verbond des vredes, Eén lichaam is het, het is één geest, één geest, toch de duivel. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijn tot één hoop, uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, niks over een drie-enigheid. Eén God en Vader van alle die daar is, boven alle, allemaal één, boven alle en door alle en in u alle. Maar aan elk één van ons, aan een ieder van ons, is de, want we zijn wel één, maar we zijn wel verschillend. Het woord diversiteit had ik willen gebruiken, maar dat heb ik sinds gisteren uit mijn woordenboek geschrapt. Want tegenwoordig betekent dat wat anders, toch? Dus, maar we zijn allemaal verschillend. En dus aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Binnen bepaalde maat geeft God ons dus een gave. Dat is in de praktijk een job die je krijgt. Een baan. Nee, die krijg je gratis, die baan. Als je de baan niet gratis krijgt, dat noemen wij corrupt. Toch? De baan krijg je gratis. Daarom heet het genade. En de genade die we ontvangen impliceert, impliceert een bepaalde positie, functie, verantwoordelijkheid. Dat woord gebruik ik liever. Verantwoordelijkheid binnen de gemeente en binnen een bepaalde maat. Dat staat niet alleen hier, dat staat ook met name in Romeinen hoofdstuk 12. En ik meen in 1 Korinthe ook, maar vooruit. En dan staat er, en daarom zegt hij, omdat u en ik leden zijn van een gemeente en daar een plaats in hebben en feitelijk met Paulus gevangenen zijn van Christus Jezus, want dat is het eigenlijk, zegt hij, daarom zegt hij, en dan komt de citaat uit Psalm 68 waar we net aan toe waren, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven om bij u te wonen. Maar dat wordt niet meer aangehaald, maar dat staat er in de psalm wel bij. Hebben jullie dat nog? Ja. En als je niet serieus neemt dat dit vers afkomstig is uit Psalm 68, dan, sprak hij arrogant, dan moet je een theorie bedenken waarom dat vers hier tussen staat. En dat is nog nooit gelukt als ik het wel heb. Want daar heb ik wel eens naar gezocht. Want dit vers wordt of helemaal niet gebruikt, want er staat ertussen, maar je kunt het missen. Want het verhaal over die gaven, dat gaat gewoon verder in vers 11. Dus als je vers 11 leest na vers 7, mis je überhaupt niets. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dan mis je niks. Je kunt alleen nog vragen, zou dat nou ook nog in het Oude Testament over de gemeente op een of andere wijze vermeld worden? Het eerste antwoord is waarschijnlijk niet, want de gemeente is een verborgenheid in het Oude Testament. Dus dan zeggen we, dan moeten we nog even wat beter zoeken. En dat doen we ook en dan komen we terecht in Psalm 68, want daar staat het. Opgevaren zijn er naar de hoogte, de hemel dus. Maar dat staat er niet bij, zo expliciet is het niet. Heeft hij de gevangenis, degene die in ballingschap waren. Ballingschap heet toch gevangenis in de Bijbel? Heeft hij degene die in ballingschap waren gevangen genomen. En hij heeft die lui aangesteld in bepaalde functies, uit genade. Dat kwam hen niet toe, maar die geven dan, enzovoorts. En dat is wat er gebeurd is. Want wij als gemeente zijn gevangenen van Christus. Wij zijn namelijk gevangenen omdat wij onttrokken zijn aan de wereld, aan de tegenwoordige boze eeuw, aan de heerschappij van de duisternis en nog zo het een en ander. Wij zijn geheiligd en men weet altijd te vertellen dat dat betekent apart gezet. Oké, voor de gelegenheid dan. Maar in die heiliging zijn wij gewijd aan de dienst aan God. Die dus ons gezegd heeft, dit is voortaan je functie. En dat is het. Dat is de strekking van het vers hier, van de context. Maar het is de strekking van het vers in Psalm 68. Daar gaat het maar om. En als je dat mist, dan krijg je dat men zo'n vers uit de Bijbel trekt. Sorry dat ik het grof zeg, maar als ik haast heb, wordt het helemaal moeilijk, hè? Dus dan wordt zo'n vers uit de Bijbel gehaald en heeft men uitgevonden, want men heeft een vraag namelijk, maar men heeft uitgevonden dat degene die in het dodenrijk waren, dat is toch een gevangenis? Nou dan. Dat degene die in het dodenrijk waren, met de Heer zijn opgestaan, dan wel met hem gezet zijn in de hemel, op het moment dat de Heer ten hemel voer. Zodat je op de tekeningen van Larkin, die ik trouwens hooglijk waardeer hoor, die man vindt courageus knap werk. Maar zodat je op de kaarten van Larkin ziet dat sinds de opstanding van Christus het dodenrijk leeg is. En in de vertaling van Lucardi staat er dan bij, is nu leeg. Hebben we die nog? De goede kant van het dodenrijk. Zogenaamde paradijs, zou ik maar zeggen. Waar Abraham, Isaac en Jacob zaten, is nu leeg, want die zijn nu in de hemel. Dus totale verwarring. Maar het is wijdverbreid en algemeen geaccepteerd binnenkringen van de bedelingenleer. Echt, en daarom zeg ik het. Dat klopt van geen kant. Die lui gaan trouwens überhaupt niet naar de hemel. Want de hemel is niet het hiernamaal, zeg ik dan weer. Zij worden opgewekt ten jongste dagen. De traditionele kerkelijke leringen omtrent een opstanding op de jongste dag heeft wel degelijk enige bijbelse grond. Het is alleen niet van toepassing op de gelovigen van onze tegenwoordige tijd. Abraham, Isaac en Jacob en wie het maar waren zullen, tenzij anders vermeld, maar het wordt niet anders vermeld, opstaan ten jongste dagen. En als het niet anders was, zou ook Lazarus opstaan ten laatste dagen. Ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Zeker wel. Maar de uitzondering op de regel is er maar één. Dat is die van de gemeente die voor de hemel bestemd is. En de lui, de oud-testamentische gelovigen, die bevinden zich nog steeds in het dodenrijk. Of dat een gevangenis is. Ja, dat hangt er vanaf hoe je dat begrip verder wil invullen. Ze zijn in ieder geval ontrokken aan de samenleving van vandaag. Als dat voldoende argument is, oké. Maar daar gaat het vers dus niet over. En waar het dan wel over gaat, weet je dan nog niet. Dus soms denk ik, dit soort leringen, nou, ik weet het wel zeker, die kunnen alleen bestaan omdat men de werkelijke betekenis niet kent. En dan heeft men wat eraan gehangen enzovoorts. En men hangt er wat aan en daarna kun je de werkelijke betekenis überhaupt niet meer kennen. Maar het punt is enerzijds, en dat is algemeen toch wel redelijk geaccepteerd, dat wij gevangenen zijn van Christus Jezus, want we laten Paulus natuurlijk niet in zijn eentje gevangenen van Christus Jezus zijn. Hoewel men zegt dat is een gevangenschap in Rome, maar vooruit dan. Maar de gevangenen van Christus Jezus zijn wij ook, enzovoorts. Maar wat er staat is dat die gevangenen reeds gevangenen waren en reeds buiten de samenleving stonden, alvorens ze het eigendom van Christus werden. Voordat ze werden wedergeboren dus. Voordat ze tot de gemeente behoorden. En dan moet ik u toch historisch enigszins bijpraten. Want vanuit de oude cultuur, bijbelse, historische cultuur, was de beschaving, dat was rond de Middellandse Zee, dat was, en het was vervolgens het Romeinse Rijk. Nou ja, eerst de Grieken nog, voor zover die rond de Middellandse Zee nog het een en ander tot stand gebracht hebben. Dat hebben ze, maar niet daarbuiten. Sowieso niet. En toen de Romeinen enzovoort, dat was de beschaafde wereld, met een Griekse taal trouwens, want hadden ze nog aan Alexander de Grote te danken. Griekse taal in die Romeinse wereld, bij de Romeinen is de taal Latijn uiteraard, officiële taal, maar goed. Die twee talen samen is het dus eigenlijk in die dagen. En al wat daar buiten was, buiten de limits, van het Romeinse Rijk, dat heette barbaren. En dat betekent, die lui zijn onbeschaafd. Dat zijn de wilden, een term die tot in de 20e eeuw gebruikt werd voor bewoners van Afrika, in elk geval. En nog zo wat landen die we maar niet zo noemen. Hoopvol werden het achtergebleven gebieden genoemd later. Dat mocht ook niet meer. Dat is hoopvol, hè? Achtergebleven. Komt wel goed. En later heette het ontwikkelingslanden. Dat zijn de landen waar ze je belastinggeld naartoe smijten. Of het helpt. Broeders en zusters, wij kunnen daar toch niks aan doen. Doe maar. Dat is ons punt verder niet. Maar het punt was dat de Romeinen beschouwden hun wereld als de beschaafde wereld. Ze kenden geen evolutieleer, maar wel iets als een rijk opbouwen. Koste wat het kost. In het Frans eigenlijk, maar dat is weer een ander verhaal. Maar kostte wat kost een rijk opbouwen. En ze hadden echt het idee dat hun rijk gebouwd werd ter wille van de cultuur en de ontwikkeling van de mensen. Dat er met grof geweld een bloedvergieten gepaard ging. Ja, het doel heiligt de middelen. Dat kun je ook in Duits zeggen naar het schijnt, maar die woorden ben ik vergeten. Maar goed, zo is het altijd gegaan toch? En de grote namen uit de geschiedenis zijn toch die mensen die legers op de been hielpen en daarna moordend de wereld rondtrokken in naam van de cultuur. Of dat ze, wat ze ervoor hielden, de beschaving enzovoorts. Nou ja, laat maar zitten. Maar buiten het Romeinse Rijk, dat waren barbaren. Die stonden buiten de samenleving. En daartoe behoorden in die dagen eigenlijk in de eerste plaats die volkeren, die afstanden van de 10 stammen van Israël. Want ja, als ik het rijtje zo langs ga van welke volken waren dat over de grenzen van het Romeinse Rijk, dan noem ze maar op, zuster. Ja, ik ga er niet aan beginnen. Maar aan de zuidkant is het enigszins twijfelachtig, maar aan de noordkant, oostkant, noordkant, noordwesten, dat zijn allemaal Israëlieten. Die zich zwaar vermenigvuldigd hebben, maar dat was nou eenmaal een van de kenmerken van het volk sinds Abraham. Toch? Nou ja, en dat heette barbaren, wilden. Maar de Bijbelse maatstaven, dat zijn degenen die in ballingschap zijn. Ze zijn buiten de bestaande cultuur gezet, of ze leven daarbuiten, of ze willen daarbuiten blijven. Ze zijn misfits, onaangepast en ze moesten dus onderworpen worden. Vonden de Romeinen. Maar de Bijbelse maatstaven gaat het inderdaad om lui die overal buiten stonden. Het waren de 10 stammen die verdreven waren buiten de beschaafde wereld, om zo te zeggen. Want wij zijn gewend te spreken over de Assyrische en Babylonische ballingschap. Maar ik moet u zeggen, natuurlijk, dat zijn Bijbelse termen. Maar ik moet erbij zeggen dat de Bijbel leert dat het grootste deel van Israël, zowel van de 10 stammen als van de 2 stammen, niet in Assyrische ballingschap of Babylonische ballingschap is terechtgekomen. Maar gewoon van tevoren de hort op is gegaan. Of er foto's van zijn, van de hort. Ja. Maar daar zijn ze opgegaan. Ze zijn gewoon vertrokken. Geëmigreerd. Dat zit er in het bloed. Dat doen ze tot vandaag als ze de kans krijgen. Emigreren, wegwezen. Liefst naar het westen. Maar ja, het westen is ook al gewonnen. Dus ja, met de huiskarren. De huiskarren van de skieten, zal ik maar zeggen, uit Oost-Europese steppen. Heel Europa overgegaan, ze overgestoken naar Amerika. Diezelfde covered wagons roll along to the west, dat moest gewonnen worden enzovoort. En daarna zing je het in Zuid-Afrika nog een keer. Rij maar aan, Oshawa, rij maar aan. Roll along, covered wagon, roll along. De huiskarren, dat is Israël. De wereld over. Alleen wat niet weg wilde, wat hardnekkig was en zegt, dit is het land, dat willen we hebben. Het is wel van de Heer en wij willen de Heer niet, maar we willen wel het land. Die zijn weggevoerd, gedood moet ik zeggen. En voor zover ze dat niet werden, werden ze weggevoerd. Eerst naar Assur, wat de 10 stammen betreft, in nogal wat verschillende fasen trouwens. En Juda, 2-stammenrijk, werd weggevoerd naar Babel. Inmiddels het wereldrijk van die dagen ook trouwens in verschillende fasen, maar het was een minderheid. De meerderheid van Israël heeft zich gewoon verspreid over de wereld. Heeft de wereld gekoloniseerd en het is doorgegaan eigenlijk tot in onze dagen, nou in ieder geval tot in de 20e eeuw aan toe. Dan liep het wat terug, maar toen liep het ook weer terug met het christendom. Of daar verband tussen is. Ja, maar daar kan ik me allemaal niet mee bezighouden nu. Zie. Het gaat er maar om dat wij begrijpen dat die gevangenis niet anders is dan dat Israël in ballingschap. En voor zover het tot geloof kwam, werd het weggevoerd en werden zij gevangenen van Christus Jezus. En dan stonden ze nog steeds buiten de legerplaats. Noem een voorbeeld, want in de Bijbel wil je ook een voorbeeld erbij, een plaatje erbij. Jozef, zijnde de naam later van de 10 stammen van Israël, Jozef kwam in Egypte terecht en werd verkocht als slaaf aan Potifar. Jozef, de naam van de eerstgeboren, hij was de eerstgeboren officieel. Eerstgeboorterecht. Nou ja, het werd hem later pas toegeschoven, maar als het verhaal begint, weet je het al. Jacob had een lief, gaf hem een veelvervige rok en dan weet je het al. Want dat is een koningsmantel, dat blijkt later ook uit de Bijbel. Dus dan weet je het al. Dat gaat de eerstgeborene worden. Want heel Genesis door is de vraag, wie wordt de volgende eerstgeborene? Jozef dus. Die wordt verkocht, komt in Egypte terecht bij ene Potifar. En daarna zit hij eerst in het ene huis waarvan hij de huismeester wordt. Dat is de privéwoning van Potifar. Daar krijgt hij gedoe met die dame. Nou, een dame. Niet overdrijven, maar toch maar. Gedoe met die vrouw, die wilde die Jozef wel hebben eigenlijk. Jozef die zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. En liet zijn mantel achter. En die kun je nou nog gaan bezichtigen in Trier. Kijk, als ik haast heb, dan vertel ik het met sprongen. Ik had natuurlijk moeten zeggen, Jozef liet zijn mantel achter bij die vrouw in dat huis, zoals de Heere Jezus, officieel de wettige zoon van inderdaad enige Jozef, zich onttrok aan het Joodse volk dat hij met geweld wilde maken tot hun man, hun koning. En hij onttrok zich daaraan en zijn mantel bleef achter. En daar werd over gedobbeld, die mantel. En we weten nu nog niet. En daarom zei ik, die kan je gaan bezichtigen in Trier. Moet je wel op tijd aanmelden en even uitzoeken wanneer dat weer kan. Enzovoort, het is mij de moeite niet waard. Ik doe het andersom, ik koop er gewoon een boek over. Dat kost een vermogen, zo'n dik boek over de Rock zu Trier. Enzovoort, en over de geschiedenis daarvan. Want dat is dan de mantel die ze daar hebben waarover dan geloot is. Of het hem is? Nou, ik denk het wel eigenlijk. Ja. Ik zou niet weten waarom niet. Maar toen maar. Maar het is een overeenkomstig verhaal. Bovendien, het achterlaten van de mantel komt in de Bijbel vaker voor. En als het niet de hele mantel is, dan is het wel een slip van de mantel. Uitbeeldend het koninkrijk wat iemand niet heeft of kwijtraakt. Hebben jullie nog? Dat huis van Potifar is een beeld van het Joodse volk. En ze willen de Heer wel als koning, maar alleen onder de wet. Onder het regime van die vrouw zelf. Onder het Joodse, binnen de Joodse cultuur. Zij wilden hem, we lezen het in de Bijbel, ze wilden hem met geweld nemen en hem koning maken. En toen wilde hij niet. En hij verborg zich, staat er dan. Precies. Nou ja. Maar waar kwam Jozef terecht ook alweer? Nog steeds bleef hij bij diezelfde Potifar. Potifar staat niet zozeer voor God of zoiets, maar staat gewoon voor het profetisch woord, de wil van God, het plan Gods enzovoort. Het lot, zoals je dat, hoe je dat maar hebben wil, zo zal het nog helemaal gaan en zo gaat het ook. En dus Potifar verplaatst hem naar een ander huis, dat heet ook Bethuis. Al spreekt men het uit als Baaius. Maar je schrijft het hetzelfde en dan is het ineens een gevangenis. Het Hebreeuwse woord voor gevangenis, het Jiddische woord voor gevangenis, is gewoon het normale woord voor huis. Er is helemaal geen verschil tussen. Maar het andere huis van Potifar, daar wordt Jozef ook het hoofd van, de rentmeester. En dat deelt hij ook graag vanuit. De lakens, denk ik altijd. Dat hoef ik er minder aan uit te leggen. Toch? En geen goed met de mensen in de gevangenis. Maar dat is een beeld van de gemeente in de praktijk. Maar waar is die gevangenis nou een beeld van voordat Jozef daar was? Want die gevangenis was er al, die gevangenen zaten er ook. En toen kwam Jozef erin en toen werd alles anders. En het antwoord is, het ene huis is een beeld van het Joodse volk en Jozef verdwijnt daaruit. Omdat hij zich niet onderwerpt aan het Joodse oud-testamentische systeem. En hij wordt overgeplaatst naar het andere huis. Van Israël dus, beeld van het instammen van Israël, dat zijn gevangenen. Maar nu werden ze gevangenen van Jozef, want Jozef werd daar prompt de baas. Historisch is dat onbegrijpelijk. Een slaaf die aangesteld wordt als hoofd van de gevangenis. Maar ja, het is profetie. Een illustratie. Heb je dat nog? Als het te moeilijk is, heb je daarna nog het verhaal van de schenker en de bakker. Dat is net zo goed een uitbeelding van de twee en de tien stammen van Israël. En het zat er nog een paar keer in die geschiedenis, dus waar heb ik het over? Het zal duidelijk moeten zijn. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen toen hij ten hemel voer. Vanaf zijn hemelvaart doet hij werk niet aan het Joodse volk en niet binnen de wereld en binnen de cultuurbeschaving van de mensheid of wat dan ook, maar daarbuiten. Dat is het verhaal. En daaruit formeert hij zijn gemeente in onze tegenwoordige tijd. En dat ligt dus vast in Psalm 68. Dat is inclusief zijn hemelvaart. Of wat je dan maar onder verstaan moet. Opgevaren zijnde in de hoogte, hebt gij de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen. Om te wonen, o Heere God. Bij u is de interpretatie van de vertalers. Maar dat had net zo goed andersom kunnen zijn. Dat de Heere bij hen woont. Hoe dan ook, het klopt natuurlijk wel. En dan meteen. Gelooft zij de Heere. Dag bij dag overlaat hij ons. Die God is onze zaligheid. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en nacht met zijn gunst bewijzen. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Ons stevig zalig leven. Hij zal en wil en kan in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitschot geven. Dat is wat de bereinde versie van wat hier nu verder volgt. Van Psalm 64. Daarna gaat het over muziek, zangers, speellieden, speelmannen, trommelende maagden. Nou ja. En zowaar, vers 28, daar is Benjamin, de kleine. Bij Benjamin denken wij aan Saul, en het was een grote, die stak met minstens een kop boven de rest van het volk uit, staat er. Maar wij kennen uit Benjamin nog een, die heette trouwens ook Saul, vergriekst tot Saulus, en die was een kleine. Afgezien van dat Benjamin in Genesis ook bij herhaling de kleine genoemd wordt. In de zin van de jongste. Maar bij Benjamin en de kleine kom je echt bij Paulus terecht, zou je minstens aan moeten denken. En bij Zebulon en Naphtali ook, want via Jesaja kom je daar ook terecht bij onze bedeling. Ik ga dat dan niet verder meer bespreken. Het gaat er mij niet om, Psalm 68. Het gaat mij erom dat wel degelijk in het Oude Testament wordt vastgelegd de toekomstige verhoging van de Messias tot aan de rechterhand Gods. Met als gevolg daarvan de roeping, de verzameling van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Kijk, en Paulus heeft het nodeloos moeilijk gemaakt in Efeze 4, want hij had die hele uitdrukking van vers 8, 9 en 10... had hij weg kunnen laten, dan was hij duidelijker geweest in zijn uiteenzetting, denk ik, vind ik. Dan krijg je geen moeilijke vragen tussendoor en raak je tenminste ook de draad niet kwijt. Omdat je verzeild raakt in termen als opgevaren in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, enzovoorts. En toch zet hij dat ertussen. En het demonstreert, denk ik, heel nadrukkelijk, het demonstreert dat alles wat Paulus hier in Efeze naar voren brengt over de gemeente en de roeping van de gemeente, hij ontleent het allemaal, of hij baseert het allemaal, op oud-testamentische schriftplaatsen. En dat zeg ik met nadruk, omdat er een theorie rondgaat die zegt, nee, Efeze heeft er niks mee van doen, en de bouw van de gemeente heeft niks van doen met het Oude Testament, en is niet vervulling van Gods beloften enzovoorts. Nou, wissen waarachtig wel. Dit is rechtstreeks, met grote nadruk, geciteerd en daarmee ontleend aan Psalm 68. En de woorden die hier vervolgens in Efeze staan, want nu schakel ik over naar Efeze. De woorden die hier in Efeze staan, die hebben we bijna letterlijk zo gelezen in Johannes 3. Waar we vandaan kwamen. U weet wel, die uitdrukking, niemand is opgevaren naar de hoogte dan degene, of naar de hemel staat er, geloof ik, dan degene die uit de hemel is nedergedaald. Maar dat is commentaar van Johannes op Psalm 68, vers 19, naar aanleiding van de woorden van de Heer Jezus, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen. Met andere woorden, als je dit vers uit Psalm 68, of voor mijn part heel Psalm 68, aan Nicodemus zou voorhouden, zou hij niet geloven. Ja, dat staat er ook trouwens. Ik doe mijn werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Ik citeer hem maar even uit Handelingen 13, maar hij komt ook uit het Oude Testament. Hoe zult gij geloven indien, enzovoorts. Wat is een citaat uit die psalm? En Paulus doet hier precies hetzelfde, want hij citeerde weliswaar die gevangenis. Maar hij geeft ook hetzelfde commentaar als Johannes. Hij zegt, en nu dit, vers 9, dat nu dit wil zeggen van, ik ben nu van het spoor af, maar nou even een commentaar op het vers, even buiten het rechtstreekse verband. Het rechtstreekse verband is, hij is opgevaren naar de hoogte en hij heeft gaven gegeven. Aan de gemeente dus. Dat blijkt duidelijk, de gemeente. Dat is dus, zijn dus die weggevoerden uit de gevangenis. Maar hij zegt nu dit, hij is opgevaren. Dat is wat er staat, hij is opgevaren. Wat is het dat het ook eerst is nedergedaald? Paulus zegt dus eigenlijk hetzelfde als Johannes. Niemand is opgevaren dan degene die eerst is nedergedaald. Hij leest er dus nog veel meer in dan wij doen. Wij lezen met moeite, het gaat over de hemelvaart, de verhoging van Christus. En Paulus zegt, en Johannes zegt het natuurlijk ook, ja, wat je er ook in moet lezen is dat hij dus eerst uit de hemel is nedergekomen. Anders gaat het niet. Zeg ik niet, zegt hij. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Wat dat precies is, weet ik ook niet. Maakt ons trouwens ook weinig uit, want wij weten dat hij is nedergedaald uit de hemel, op de aarde, en dat hij daarna gestorven is en verdwenen is naar het dodenrijk. Ik riep uit Sheol tot de Heere, dat is het dodenrijk, uit de hel, en gij antwoordde mij enzovoorts. En gij zult u eenzame, of hoe dat maar heet, in de hel, in Sheol, niet verlaten, daar was hij dus wel, maar hij stond er vervolgens uit op. Dus of je onder nederste delen der aarde moet verstaan, de nederste delen namelijk de aarde, als behorend tot de schepping, of je moet eronder verstaan, zelfs nog onder de aarde, dat beschouw ik als niet de zaken doend. Die vraag, wij weten het toch. En bovendien was het beschreven reeds in Efeze 2. Gestorven, in de dood gegaan en God heeft hem daaruit opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Efeze 1 vers 20, ver boven alle overheid, elke moet het zijn eigenlijk, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze eeuw, aion, maar ook in de toekomende en heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd, boven het geheel. De gemeente die zijn lichaam is. En dan hier in Efeze 4. Hij is opgevaren in de hoogte. Heeft de gevangenis gevangen genomen. Dat zijn dus ballingen. Een en ander was trouwens al aangehaald in hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2. Want daar staat, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Vers 11. In het vlees. En die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls. Het staat recht. Hoewel in de commentaren staat dat het dat dan, dat het wel staat, maar dat het dat niet betekent. Dan moet je alert worden hoor, bij zulke dingen. Dat betekent het wel. En het staat niet alleen hier, het staat in Colossense ook. Vervreemd van het burgerschap. Is het, wie waren dan die Efeziërs? Nou ja, Kimmeriërs. Kelten. Ander woord? Galliërs. Ander woord? Galaten. Klein-Azië. Anatolië. Hoe dat maar heten mag daar. Dan kun je op oude kaarten, historische atlassen, kun je dat gewoon zien. Dat zijn Kimmeriërs en waar ze vandaan kwamen. Dat zijn Israëlieten, het volk van Omri. Echt? Nou ja, goed, ik ga het niet verder uitleggen. Maar dat is waarom ook het evangelie er rechtstreeks naartoe ging. En wat ik u net zei, ze woonden overal. En vooral daar rond de Middellandse Zee en dan naar boven. Want even noordelijker heb je de Zwarte Zee. En dan kom je de naam van Dan tegen en het spoor van Dan tot in Europa aan toe. Meer kan ik er nou niet over zeggen, ik vind het ook niet belangrijk. Zeker nu in deze context niet. Waar het om gaat is namelijk dat die beloften in het Oude Testament met betrekking tot de 10 stammen van Israël, die nauwelijks iemand kent, dat die vervuld zijn geworden in onze tegenwoordige bedeling. En dat pas daarna de belofte specifiek met betrekking tot Juda, met betrekking tot het koningschap, vervuld zullen worden. En dat is in de wederkomst van Christus, in de openbaring van zijn koninkrijk. Maar voor die tijd is de gemeente gecompleteerd. Dat wil zeggen, is Gods werk aan de gemeente voltooid. In ieder geval, het houdt op en dan is het voltooid. En dat gebeurt in de zogeheten opname van de gemeente. En dat heet dan de wegrukking, de opname van de gemeente als zodanig, ook lichamelijk. Want wij zijn wel gevangenen van Christus Jezus, maar met onze lichamen zijn we toch echt nog in deze tegenwoordige boze eeuw. Hij trekt ons daaruit. Eerst naar de inwendige mens en uiteindelijk natuurlijk ook naar de uitwendige mens. Want zolang we in het vlees zijn, kunnen wij niet erven, zegt 1 Korinthe 15. En de bedoeling is dat we zullen erven. Een koninkrijk namelijk. Heb je dat? Nou ja, en Jozef zelf, voor Jozef zelf gold het ook, die Jozef uit die geschiedenis. Want die zat eerst in het ene huis, beeld van de 2 stammen, daarna bij de 10 stammen. En daarna werd hij geopenbaard en werd hij van de ene dag op de andere werd hij de grote onderkoning, van mijn part. Maar voor alle praktische doeleinden de koning van Egypte. Dat is de uitbeelding van de wederkomst als zodanig eigenlijk. Daarna volgen er in die geschiedenis nog meer details die allemaal weer teruggrijpen op de achtergrond daarvan. Want in de symboliek of typologie krijg je die herhalingen steeds. Hè. Elke episode uit het leven van Jozef is een uitbeelding, steeds van de andere kant, van dezelfde waarheid. Namelijk hoe God zijn werk doet en zijn koninkrijk bouwt, om zo te zeggen, maar niet in het beloofde land, maar daarbuiten en in het verborgene voor de rest van de familie. De eerste die er daarna deel aan kreeg was ene Simon. Die bleef achter bij Jozef in de gevangenis, weet u nog? Simeon. Vandaar dat je in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, steeds een Simeon tegenkomt. Daarna wordt hij anders genoemd, maar hij heet wel Simeon eerst. Hè? Zoek ze maar eens op hoeveel het er zijn. Dat is in ieder geval Simon Petrus natuurlijk. De horende. Iemand zei, ja, hij moest voor strafdaden gevangenis in. Want dat is wat dan gebeurt voor de mensen die een preek nodig hebben voor zondag. Hij moest voor straf de gevangenis in. Want hij is natuurlijk een van de hoofdschuldigen geweest bij de verwerping en de verkoop van Jozef enzovoorts. En dat wist Jozef natuurlijk. Die dacht, ik zal hem een lesje leren. Laat hem maar achter, dat is de grote boosdoener uit de club. Dat is allemaal verzonnen. Maar het haalt wel de commentaren. Je kan het net zo goed omdraaien. Je kan zeggen, hij hoefde niet terug naar het land van hongersnood. Hij mocht meteen bij Jozef blijven, werd meteen gesteld onder de zorg van Jozef. Hij was de eerste die tot geloof kwam. Huh? Nou ja. Daarna moet ik u zeggen dat er een relatie is tussen Caradoc, die eerste Britse vorst die tot geloof kwam, en de Simones, de Simeonieten, als Keltische stam. Want de stam van Simeon zou de eerste zijn die deel zou krijgen aan de Messiaanse zegeningen. Hebben we die nog? Maar het was ook een Simon die als eerste het kruis moest dragen van de Heer. Om maar eens wat te noemen. Dit is Bijbel, dit is schrift met schrift vergelijken. Die namen zijn er niet voor niks. Daarna mag je ze weer vergeten, zo Simon wordt dan gewoon weer Petrus enzovoort. Maar toch, het zijn beelden waarin vast ligt dat Gods werk vast ligt vanaf van voor Adam, want het heet van voor de grondlegging, de nederwerping der wereld. En hij voert dat uit. En daar verandert onderweg niks in. De uitvoering bestaat uit verschillende activiteiten. Maar het doel verandert niet, de omstandigheden veranderen wellicht. Maar het plan van God verandert niet. Dat is de echte betekenis dus ook van alles wat de mens bedenkt. Dat is vlees. En dat is vergankelijk, dat gaat vanzelf voorbij. Eigenlijk de hele menselijke geschiedenis is niks anders dan de geschiedenis van mensen die wat bedenken en die uitgevonden hebben hoe het leven in elkaar steekt, hoe de maatschappij moet ingericht worden. U weet wel, dan ben je Plato en dan schrijf je een boek over de staatsinrichting, over hoe het zou moeten. Maar je kan ook gewoon Marx eten. Of hoe je maar heet en andere Indianenverhalen. Maar dat was Mai, ja, Karl Mai, ja, goed. Maar goed, en dan verzin je wat hoe het moet en dan voer je dat in en dan gaat het een paar jaar mee en dan dondert het zaakje in elkaar en dan zegt er iemand, ik heb het altijd al gezegd, maar nou ben ik aan de beurt, want ik weet hoe het moet. We hebben ervan geleerd en dan komt er een ander systeem. Dat is geschiedenis, zo werkt de geschiedenis. En dan dondert dat weer in elkaar en dan achteraf zeg je dan liefst waagse repeten. En de Fransen hebben daar hun steentje ook aan bijgedragen. Een steentje, Pierre. Ja. Maar goed, zo gaat dat. Maar Gods plan verandert niet. Hooguit neemt de dingen op in zijn plan, maar dat had hij dan ook van tevoren al geregeld. En dat is waar het over gaat. Dat is wat Paulus zegt. Hij is gisteren en heden, althans de Hebreeënbrief, hij is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En wat de Heer zelf zegt in het laatste Bijbelboek. Ik ben de eerste en de laatste, en we zijn inmiddels hier in Openbaring toe, aan de voltooiing van het een en ander. En het is niet toevallig dat je dan, wanneer het spel op de wagen gaat, ik heb niks bedoeld met die uitdrukking trouwens, maar hoe moet je dat zeggen, wanneer dan echt het koninkrijk openbaar gaat worden, dan begint dat pas in hoofdstuk 4 van Openbaring, want 2 en 3 is beschrijving ook in bedekte termen van de geschiedenis van onze bedeling. En logisch wordt dat bedekt gehouden in de vorm van die 7 brieven. En dan, als het dan moet gaan beginnen, dan begint het, net als bij Jesaja met een blik op de troon, met de 4 dieren, uit Jesaja, Serafim, maar daar heet het dan gewoon 4 dieren. Met de situatie daar. En van die situatie uit wordt dan het een en ander verteld wat er gaat gebeuren in de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Maar daarover hebben wij het weer morgenochtend, denk ik.